Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwent wegen. 27, het vijfde vers. We staan vanmorgen stil bij Matteüs 11, vers 28. We hebben dat hoofdstuk al een paar keer gelezen. En u zal nu worden voorgelezen Hebreeën 4, wat ook gaat over de rust. Hebreeën 4, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, en een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van uw schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de 7e dag al dus gesproken, en God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, Indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welken wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, het 8e en ook het 9e vers. Zie op mij een gunst van boven. En wat we verder volgen, ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij Matteüs 11, het 28e vers, waar Gods woord al dus luidt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In deze tekst beluisteren we een nodiging door de Heer Jezus. En dan staan we stil bij drie gedachten. In de eerste plaats hoe de Heer Jezus de mensen ziet. In de tweede plaats hoe de Heer Jezus de mensen nodigt. En in de derde plaats hoe de Heer Jezus de mensen gelukkig maakt. Dus het gaat om een nodiging van de Heer Jezus. Hij zegt: komt. En dan letten we eerst op hoe de Heer Jezus de mensen ziet. Want er staat in de tekst: allen die vermoeid en belast zijn. Zo ziet de Heer ons. Vermoeide en belaste mensen. In de tweede plaats hoe Hij nodigt. Komt herwaarts tot mij. Komt tot mij. En in de derde plaats staan we dan stil hoe Hij mensen gelukkig maakt. Want Hij belooft iets en zegt: ik zal u rust geven. Gemeente, we zijn vanmorgen samen om naar Gods woord te horen. En we zijn ook samen in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. En het is misschien goed om daar eerst even bij stil te staan. Dat we volgende week het heilig avondmaal hopen te houden. Ik heb dat al meer gezegd en ik herhaal dat maar. De belangrijkste vraag in ons leven moet niet zijn: mag ik nou wel of niet deelnemen aan het avondmaal? Dat is een belangrijke vraag, maar het is niet de belangrijkste. De belangrijkste vraag is: heb ik deel aan de persoon van Christus? Want daar komt het voor u, als u gaat, God gaat ontmoeten, op aan. Voor mij ook. Heb ik daar nou deel aan? Ken ik de persoon van de zaligmaker in mijn leven? Ben ik, om het met een beeld uit de Bijbel te gebruiken, ben ik met hem getrouwd? Of ben ik niet met hem getrouwd? Als wij niet met hem getrouwd zijn, dan is het niet goed. Als we geen deel aan Christus hebben, dan kunnen we God niet ontmoeten, want dan ligt de toorn Gods op ons. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En we moeten oppassen voor allerlei ideeën dat de mens los van Christus toch al wat voorstelt voor God. En het ene wat hij voorstelt is dat hij een verdoemelijk Adamskind is die rijp is voor een eeuwig ondergang. En meer is het niet. Zo leert ons dat de Bijbel. Die de zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Dat is ook de ernst van de Bijbelse boodschap. De andere kant, die door een waar geloof met Christus verenigd is, die deelt in Gods gunst. En die staat in een rechte verhouding met God. Dus het gaat erover in ons leven of wij nu Hem kennen en door een waar geloof met Hem verenigd zijn. En dan moet u heel persoonlijk een antwoord op weten. Dat is ja of nee. Er zit niet iets tussenin van misschien of zo, nee, het is ja of nee. En dan moet u steeds bij bedenken: ik kan van de week sterven. En kan ik dan ook sterven? En dan moet ik toch echt een antwoord hebben op die meest fundamentele vraag. Laat dat in de week van voorbereiden dan ook uw worsteling uitmaken. Is dat nou realiteit in mijn leven? In dat licht wordt het avondmaal ook weer heel eenvoudig. Want degene die nee zeggen op die vraag: ken ik de persoon van de middelaar? Daar is het avondmaal niet voor. Daar heeft God de Bijbel voor gegeven. En die moeten veel lezen in de Bijbel, hun knieën buigen en vragen of God dat grote wonder in hun leven wil voltrekken. Door de Heilige Geest. Degenen die dat antwoord ja kunnen zeggen door Gods genade. Daarvoor is het avondmaal. Want daar heeft weer dat geloof geplant. En heeft weer het avondmaal gegeven om dat zwakke, aangevochten geloof van zijn kinderen te versterken. onderwijs te geven en het te bemoedigen in het strijdperk van dit leven. Gemeente, laten we dit soort dingen toch in alle helderheid voor onszelf overdenken. Het leven der genade begint niet met het avondmaal. Het leven der genade begint met God ontfermingen in Christus Jezus over een verloren zondaar. Misschien zegt u, nou, dan kan ik volgende week beter niet naar de kerk komen als ik bijvoorbeeld de persoon van de zaligmaker niet ken. Dat zou een erge zonde zijn, moet ik u zeggen. Er staat in Hebreeën 10 dat we de onderlinge bijeenkomsten niet na moeten laten. Want dan zijn we willens aan het zondigen. Ja, maar het voelt niet zo fijn in de kerk als je het avondmaal is. En gemeente, pas toch op met uw gevoelens. Richt u op het woord. En als God ons oproept om naar zijn huis te komen, dan zou er best eens een zegen kunnen liggen in dingen die wij nooit hadden verwacht. Ook tijdens een avondmaaldienst gaat het woord uit. En laat dat woord tot zegen mogen zijn in uw leven. Voorbereiding. In de tweede plaats gaan we vanmorgen stilstaan bij Gods woord. En de tekst voor vanmorgen is Matthäus 11, vers 28. Ik heb die tekst natuurlijk al eens eerder bepreekt. Dat weet u geloof al twee keer. Dus de derde keer dus. In de 25 jaar dat ik hier nu mag staan. En we hebben dat 11e hoofdstuk bezien. Ik heb u verteld dat ik aanvankelijk dacht, dat is toch wel een heel fijn hoofdstuk. Het is echt zo'n bemoedigend hoofdstuk in de Bijbel. Waar je hart in kunt ophalen. En alle troostvolle dingen die erin staan. En die de Heer dan aan zondige mensen vertelt. En dat blijkt zo niet te zijn. Dat hoofdstuk is juist een heel ernstig hoofdstuk. Er staan ook hele aangrijpende zinnen in. Het was van de week in de krant van een hervormde dominee uit Amsterdam, dominee Visser. Dat hij had over een Sinterklaasgeloof. Vond wel een, ja, een beetje een merkwaardig uitdrukking, maar toch ook wel weer terecht. Een geloof wat nog altijd alleen maar heel veel bemoediging krijgt. En nooit is een bedreiging. Nooit is die profetieën die er zoveel staan in de Bijbel. Die dominee was er maar eens weer in gaan lezen. En ja, hij kon dat zomaar meemaken. En de ernst van het leven, de ernst ook die het klinkt in de Bijbel. Keer op keer bladzijde na bladzijde. De rijkdom van zijn beloften, maar ook de ernst van de bedreigingen. Hier is ook in het 11e hoofdstuk uitgesproken. Op een periode dat de mensen eigenlijk zeggen, nou, die prediker uit Nazareth, die rabbi, dat klopt niet. We houden het maar liever bij die voorzitters van de synagogen en bij de wetgeleerden. Want die rabbi uit Nazareth, die zegt dat hij de zoon van God is en zo, en dat geloven wij niet. Dus er treedt een totale verwerping op van de middelaar in Israël. Dat heeft de Heer Jezus heel veel pijn gedaan. En mag ik het zo eens zeggen? Daar heeft de Heer Jezus mee geworsteld. Dat was ook een onderdeel van zijn lijden. Hij heeft zich ook verwonderd over hun ongeloof. Hij heeft grote tekenen gedaan. Hij heeft de woorden gesproken. Hij heeft gezegd, ik ben de Zoon van God. Ik ben het leven. Ik ben het brood des levens. Hij heeft mensen uitgenodigd. En ze kwamen niet. Integendeel. Capernaum, Chorazin, Bethsaida. Dat heeft de Heer veel pijn gedaan. Lijden heeft hem dat bezorgd. De duivel natuurlijk. Zijn kinderen, maar ook de scharen. Hij heeft ook geween bij Jeruzalem. En heeft hij er toch rust gevonden. En dat hebben we vorige keer gezien. Hebben we in het hart van de middelaar gekeken. Waar vond de Heer de rust? Nou, kijk maar in vers 26. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. He, in Gods raad. In Gods plan. Dat kunnen we vandaag ook nog over nadenken. Je hebt een wereld met 7 miljard mensen. 7 miljard. Het overgrote deel weet niks van de Bijbel en van de Bijbelse boodschap. En buiten die boodschap ga je dus verloren. Dat is dus al een verbijsterende gedachte. Dan is er nog 2 miljard, 2,3 miljard mensen die dan wel weten van de Bijbel. En onder die 2,3 zijn er ook zeer velen waar het niet oprecht is. Want de Heer Jezus zegt, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen. Sta wederom voor zo'n diepe, verbijsterende gedachte. En ook in de gemeente God tenslotte. Ja, je leest het in Matthäus 22, de koninklijke bruiloft. Je leest aan het slot van de bergrede, wijs en dwaas. Ook in de gemeente zijn er tenslotte twee soorten mensen. Klein kuddeke. En dan opeens ga je zo'n tekst ook begrijpen. Hè? De Jezus is onder leed. Onder ongeloof. En dan naar boven kijkt naar zijn vader. Zijn vader. Het is uw plan. Het is uw welbehagen. En dat gaat door mijn hand voorspoedig voort. Nou, daar vond de Heer rust in. Daar mogen wij dus ook rust in zoeken. En dat welbehagen Gods, dat door zijn hand voorspoedig voortgaat. En als de Heer dat dan gesproken heeft, komt hij bij het slot van dit hoofdstuk, vers 28 tot en met 30. Eerst een uitnodiging. En in de tweede plaats geeft de Heer dan een beschrijving van het christelijke leven, vers 29 en 30. Daar hoop ik dan in de nabetrachting wat over te zeggen. Misschien nu alvast even een opmerking over 29 en 30. Ik ontmoet wel eens de gedachte dat mensen zeggen, ja, als je nou christ wordt, dat is fijn, dat is troostvol. En dat is ook zo. Dat is waar. En als je christ wordt en echt christ bent, dan heb je met niemand meer wat te maken. En dat is nou net niet waar. Want een christenleven, dat is een loodzwaar leven. Er staat zoals in de Bijbel dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Als je in Oman bent bij christenen, of in Syrië, of in China, dan hoor je dat ook, hè? Chinese christenen, die gaan er gebukt op. En toch zegt de Heer, mijn juk is zacht, wat bedoelt de Heer? Nou, dit. Hoewel dat juk van hem zwaar is, geeft hij ondersteuning. En dat weegt meer dan talle moeite, dat weegt er ruimschoots tegenop. En dat is het geheim van het christenleven. Het geheim is niet dat het allemaal makkelijk en plezierig en fijn wordt, integendeel. Maar het geheim is dat de Heer ondersteunt en een ondersteuning geeft die veel sterker is dan alle strijd die op je afkomt. Dat bedoelt de Heer in vers 29-30. Mijn juk is zacht. Mijn last is ervan. Maar kijk maar naar mij, zegt de Heer. Ik draag dat grote kruis. En dan moeten jullie er achteraan komen. Volg mij. Maar dat gaan we volgende keer doen. Nu eerst die uitnodiging. Staan er nogal wat in de Bijbel? Ik heb eens even zitten kijken rond dat woord komt. En dan zien we in Jesaja 1 vers 18. Daar zegt God, of daar zegt eigenlijk Christus. Komt en laat ons tezamen richten. En dan waren hun zonden als gelaagd en ik zal ze maken tot witte wol. Kom. Jesaja 55 vers 1. Daar zegt de Heer. Kom tot de wateren. O alle gij dorstigen. Komt. Matthäus 22, vers 4. Daar stuurt de knecht erop uit. Zegt, kom tot de bruiloft. In het laatste Bijbelboek, Openbaring 22. De geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die wil, komen en nemen van de wateren des levens om niet. Dat is rond het woordje kom. Je hebt ook het woordje zie. Komen, dat wijst op je voeten. Zie, wijst op je ogen. Johannes de Doper die zegt tegen de mensen: zie het Lam Gods. Exact hetzelfde als kom. En in de profetie van Jesaja, daar lezen we: wend. Hè, dus keer u om. Wend u naar mij toe. En word behouden. Dus je vindt er talloos veel van in de Bijbel. Hele belangrijke Bijbelse lijn. En dan gaat de Heer nodigen, een nodiging, een heilsnodiging. En als we dan die woorden eens lezen van de tekst, dan komen we al snel bij die woorden vermoeid en belast. De Heer gebruikt daar een beeld. Ik las bij een van de verklaarders, die daarbij dat oosten een beetje moet nemen. Dan heb je natuurlijk nu toen nog geen vervoersmiddelen zoals wij dat hadden. Maar alles moest gedragen worden. En dan zie je zo'n man bepakt. Een hele grote, heel veel bepakking op. En dat is zo'n groot pak dat je eigenlijk, als je daarnaar kijkt, dan zie je twee benen gaan. En daarbovenop, daar ligt een heel grote bepakking. En die persoon die wordt daarmee belast. En als je dat natuurlijk lang moet dragen, dan word je ook vermoeid. Want dat is het beeld wat de Heer gebruikt. Een beeld gewoon uit het dagelijks leven. En dan brengt de Heer dan over, heeft natuurlijk een geestelijke bedoeling mee, dat begrijpt u. En die vermoeid en belast het. En dan kun je dat stukje tekst op twee manieren lezen. Je kunt zeggen, wie mag er nou bij de Heer komen? Nou, dat zijn alleen de vermoeiden en belasten. Maar dat staat er natuurlijk niet. De Heer zegt, iedereen mag komen. De Heer zondert verder niemand uit. Alleen hij vertelt er wel bij hoe hij de mensen die hij nodig ziet. Hoe hij ze waarneemt. Hoe God dus u vanmorgen ziet. En wat zien we dan als we naar het vermoeid en belast gaan kijken? Misschien zegt hij, ja, maar ik voel helemaal niks. Nou, dan moet u extra luisteren. Want dan is er iets aan de hand in uw leven, dan mist u iets. Maar wat is dan die last? Wat is dan, ja, waarmee zijn wij dan belast? En waaronder gaan wij gebukt? Laat ik eens een paar algemene dingen noemen. Waar je misschien ook af en toe niet van kunt slapen. Wat denkt u van de dood? De tijdelijke dood. Hè? Wat is dat nou weer naar dat de dominee daar nou weer over begint? Want we hadden nou zo'n mooi plan om de komende jaren nog dit is te gaan doen en dat is te gaan doen. En hiermee bezig te zijn en daarmee bezig te zijn. Moet u niet sterven? Is dat niet iets wat op u drukt? En ligt u daar soms niet wakker over? Ja, maar ik ben nog jong. Jong? Kunnen er geen jonge mensen sterven? Moet u eens in de krant kijken. Kinderen van 14, een jongen van 15 las ik pas weer. Dat kan zo gebeuren, hè? Belast. Ja, maar iedereen sterft. Ho, komt dat? Zijn we zo gemaakt, zo geschapen? Ja, je hebt mensen die dat zeggen tegenwoordig. Dat komt door de evolutie, zo zijn we gemaakt en zo. En bovendien, kijk, als iedereen bleef leven, dan kwam de aarde te vol en zo. Dus er moeten ook weer mensen sterven. Het is eigenlijk wel fijn dat er sterven is, zoiets weet u wel. Komt er ruimte voor de volgende generatie? Nou, laat dat soort dwaze gedachten maar rustig achter u. Want de dood, dat is een verschrikking. En je huivert ervan. Dood. Last. Die knaagt. Je ouder wordt. Soms ook als je jong bent, hè? Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat een van de eerste dingen die geestelijk van betekenis worden in mensenlevens, het feit is dat je moet sterven en dat dat zomaar niet kan. Nu praat ik persoonlijk ook uit een stukje persoonlijke ervaring, beleving. Ik geloof dat het echt zo is. Dat de realiteit van sterven zich gaat opdringen in je leven. Heb u dat ook wel eens? En wat doen we er dan mee? Moffelen we hem dan weg? Zeg van ja, dat is ook zo'n nare gedachte. Gauw weer wat anders doen. Hè? Gauw een stukje muziek op. Of gauw even met iemand praten. Of laten we dat eens gewoon komen. Dat laatste is helemaal niet verkeerd hoor. Bunyan, ik heb dat al eens meer gezegd. Bunyan zegt, maak van de dag van uw sterven uw dagelijkse reisgenoot. Dan zult u goed gaan leven. Want op een sterfbed in de regel hebben we het niet meer over de bijzaken. Dan gaat het nog alleen maar over de hoofdzaken. De dood. Jong en oud. Echt, dat is een last. Tweede plaats. Het kwaad. Ja. Wat is het kwaad? Nou, dan moeten we Genesis 3 gaan lezen. Daar lezen we hoe het kwaad is begonnen. Namelijk doordat geschapen mensen zeiden, we hebben met onze schepper niks meer te maken, we beslissen zelf wat we willen. Zo is het kwaad begonnen. Dat is begonnen toen een mens zei, we maken zelf uit wat goed en kwaad is. Je zou kwaad ook kunnen noemen met een wat duur woord. De autonome mens, de mens die zelf bepaalt wat goed is. Niet wat zijn schepper bepaalt, maar wat hij zelf bepaalt. Nou, en dat kwaad, dat is gaan woekeren in deze wereld. Dat woekert nog steeds door. Zit hier vanmorgen niemand in de kerk die geen last heeft van het kwaad? De een misschien wat meer dan de ander. Kwaad in je persoonlijk leven. Ziekte. Kwaad in je huwelijk. Huwelijksmoeilijkheid. Kwaad in je gezin. Ongehoorzame kinderen. Kwaad mentaal. Omdat je psychisch in de war raakt. Kwaad vanwege geaardheid. Kwaad vanwege de ouderdom. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, gemeente. En het zijn dingen die ons allemaal aangrijpen. Belast met het kwaad. Vermoeid van het kwaad. Dood. Kwaad. En de zonde. Ja. Zie die de Heer Jezus staan. Hij heeft geen zonde. Dan kijkt hij naar al die mensen, de discipelen, de mensen in Galilea, jonge mensen, oude mensen. Dat die last van het kwaad erop ligt, van de zonde erop ligt. En de zonde, dat is een vermoeiende. Dat is een God onterende last. Nou, daar heb ik geen last van. Nee, want als ik lieg, dan blijf ik de mooie meneer. En als ik steel, dan scheelt me dat in de portemonnee. En als ik, ja, dat klopt. Dat maakt de duivel u trouwens ook wijs. Maar verschijn niet met zonde voor God, uw schepper. Want dan is het te laat. Dan zal hij u wegstormen. Maar God zegt, zo heb ik u niet geschapen, zo heb ik u ook niet bedoeld. Om mij te onteren. Om mijn inzettingen naast je neer te leggen. Ik heb je bedoeld tot mijn eer. Dat je mijn lof zou verkondigen. Dat het niet gesteld is, noem ik dat zonde. En zonde, dat weten we. Die worden met tijdelijke en eeuwige straf gestraft. Dat stond al voor de zondeval in de Bijbel. En toen heeft God tegen de mens gezegd, als u ongehoorzaam bent, als u dus van de verboden boom leeft, dan zult u sterven, dan krijgt u straf, dan zal dat consequenties hebben. Heel erg. En zo ziet de Heer die mensen. Dat is allemaal zondige mens. En gemeente, dan kan ik nog een poosje doorgaan, maar nou wil ik één vraag aan uw hart leggen. Dat is de vraag van de voorbereiding. Hebt u zichzelf nou leren zien zoals de Heer Jezus u ziet? Ik vraag niet of u zichzelf ziet zoals de duivel graag wil dat u zichzelf ziet. Want de duivel die vindt alles goed van u. Die zegt, wilt u stelen? Ga je gang. Wilt u zich van de Bijbel niks aantrekken? Prima. Heel goed. Wilt u zich er wel wat van laten sommen? Ook goed. De duivel vindt alles goed. En u kunt er vaak uzelf nog goed bij voelen bovendien. Maar alleen tot de tijd zit van sterven. De mensen om u heen. Gemeente, ook daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Want de overgrote meerderheid van de mensen vertelt u echt niet de waarheid. Jezelf. Ja, maar ik denk en ik... Hebben we nou nog niet in de gaten hoe verdraaid en hoe verdorven ons bestaan is? Nee. Wat Christus zegt, die de waarheid is. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Luister, daar is naar. En ik geloof eerlijk gezegd, als God zijn genade verheerlijkt, hè, dan worden die drie dingen die ik nou zo even noemde, de dood, de zonde, het kwaad, het worden realiteiten in ons leven. Dan gaan we onszelf zien zoals de Heer Jezus ons ziet. En gemeente, jong en oud, dan schrik je, dan huiver je, word je bang van jezelf. Dan zijn er momenten dat je denkt, ik geloof dat ik de allergrootste zondaar op de hele wereld ben. En dat er niemand zo'n grote boef is als ik. En dat er niemand zo'n crimineel is als ik. Ik heb niet alleen tegen de geboden gezondigd. Ik heb ook tegen Gods evangelie gezondigd. En dat doe ik nou al zoveel jaren lang. Weet u wat ik in die week van voorbereiding u graag aan uw hart wil leggen? Of u daar nou wat van kent. Dat u zichzelf ziet. Als de Heer u ziet. Namelijk vermoeid en belast. Zullen we dan eens naar de tweede gedachte gaan. Hoe de Heer nu nodigt. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 34 en daarvan het derde vers. Zij sloeg het oog op God en liep en had een stroom hem aan en wat er verder volgt. hoe de Heere de mensen ziet, hoe de Heere de mensen nodigt. We lezen in onze vertaling, komt herwaarts tot mij. Andere vertalingen laten dat herwaarts weg. Het staat ook eigenlijk zo niet in de grondtekst. Er staat daar, komt tot mij. In de Engelse vertaling staat het ook zo, kom tot mij. De King James. Dus, kom tot mij. En komt met een T, dat is meervoud. En dus weer die bedoelt al die mensen die rondom bestaan. Komt. En dan gaan we eerst eens even stilstaan dat de Heere nu, zoals die mensen ziet, ik hoop dat het ook zo in uw hart leeft, hoe de Heere die mensen nodigt, wat hij eerder doet, hè? Tot mij. Ja, dat is al de moeite waard om daar eens een poosje over na te denken. Tot mij. Ja, want die mensen die hadden natuurlijk naar de schriftgeleerden geluisterd, zeiden, als jullie de wet goed onderhouden, en dat doe je goed je best, dan komt het wel goed. Ze hadden er 700 bepalingen bij gemaakt. Maar dat kwam niet goed, gemeente. Want in het Oude Testament was al de Messias beloofd. En die Messias is nu in het Nieuwe Testament gekomen. En dan staat er daar een levende lijve voor die mensen. Het woord is vlees geworden. En dan zegt de Heer Jezus keer op keer, nou moet u bij mij komen. Hij zegt ook bijvoorbeeld tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met mij. En in het volgende vers zegt hij, neem mijn juk op u, mijn juk. Kom tot mij. Wie is hij dan? Ja, daar kunnen we een paar dingen over zeggen. We kunnen natuurlijk iets vertellen over dat hij God is, almachtig. We kunnen ook zeggen dat hij mens is, bewogen, geschikt om te kunnen lijden. We kunnen ook iets vertellen over zijn persoon, dat hij de enige is. Is de enige. Iemand anders kan u echt niet redden. En Jezus zegt u, ik ben het leven. Alle anderen is gewoon de dood. Overal elders vindt u de dood. Heb je dat al geleerd? De dood in jezelf. De dood in een ander. De dood in je godsdienst. De dood in je denken. De dood in je leven. Overal elders vind je dood. Alleen in hem is het leven. Echte, ware leven. Heer Jezus zegt dat ik ben het leven. Mag geen twijfel over zijn, hij is het leven. En niemand anders. Dus waar we ook zoeken en wat we ook allemaal bedenken, in die Christus is het leven. Nergens anders. Daarin is hij de enige, staat er als de enige. En Peter zegt het ook tegen het Sanhedrin, er is tegen het Sanhedrin, er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Dat moet ook echt wel klemmen in ons leven. Dat we gezocht hebben, gedacht hebben. En dat uiteindelijk, ja, inderdaad, alleen die zaligmaker, hè, die blijft over en al het andere niet. De enige. Hij is ook de volkomen zaligmaker. Ja. Wat betekent volkomen? Dat betekent dat hij alles heeft om een vermoeid en belast mens te redden. Twee dingen heeft de Heer vooral. In de eerste plaats heeft hij de schuld betaald. Daarvoor ging hij naar het kruis. En in de tweede plaats heeft hij de wet, waardoor die mensen zo vermoeid raakten, onderhouden. En die twee dingen heeft de Heer volkomen. Daar heeft hij, ja, daar is hij voor gekomen. Daar heeft hij dus overvloed. Dat zijn de twee grote gaven die hij heeft. betaling van de schuld en onderhouding van de wet. Het ligt alleen in hem. Nergens anders. Denk niet dat u zelf de wet wel kunt onderhouden. Dat gaat niet. Denk niet dat u zelf uw schuld wel kunt betalen. U komt erachter. Dat gaat niet. Hij is de enige volkomen zaligmaker. Hij brengt mensen weer volkomen terug bij God. Doet de duivel niet, doet u zelf, doet hij alleen. En tenslotte, hij is ook een gewillige zaligmaker. Ja. Dat betekent, de Heer Jezus, hij wil wel. Ja. Hij wil u echt zalig maken. Daarvoor kwam hij uit de hemel en daarvoor kwam hij op de aarde. Daarvoor lag hij in de kribbe. En daarvoor wandelde hij hier rond in deze wereld. Niet om de mensenzielen te verderven, maar om de mensenzielen te behouden. Volkomen gewillig. Alles gedaan om zondige mensen te behouden. Niemand kan zeggen, het zal wel aan de Heer Jezus liggen. Nee, daar ligt het niet aan. Misschien zegt u, ja, maar de Heer Jezus komt niet bij mensen met weinig verstand. Nou, de meest domme personen wil de Heer echt wel komen. Ja, maar zegt iemand anders, ik ben een hele slechte zondaar. Nou, hij kwam juist voor zondaar. Nee, hij is volkomen gewillig. Ik heb dat een keer eerder al gezegd. Wat moet dan dat volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12, een verblijdend hoofdstuk zijn? Hè? Ja, je ziet die mensen in Galilea en in Capernaum. Je ziet ze allemaal aankomen. Want in deze, kom allemaal bij mij. Dan moet je dat hoofdstuk eens gaan lezen. Wat maakt het zo droevig ook, hè? Zo ernstig ook tegelijk. En hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Ja, lees maar door tot en met hoofdstuk 27. Die gewillige zalig maar wandelt te midden van onwillige mensen. En zelfs die nodig hij nog. Zul u nooit vergeten, hè? Dat de gewilligheid die zit in Christus, ligt in Christus. En de onwilligheid ligt in u. Gij wilt tot mij niet komen. Ja, maar nee, echt. Ik hoop dat dat schuld wordt in ons leven. Hè? Dat we eigenlijk alleen maar tegen vechten. Maar dat we een zalig maken, die zegt, die is gewillig. Volkomen gewillig. Tot mij. En dan zegt de Heer, komt. Nou, laten we daar ook eens een poosje bij stilstaan. Dus eerst tot mij, wie die zaligmaker is. De enige. De volkomen. En de gewillige zaligmaker. Hoe moet je nou tot die zaligmaker komen? Misschien zit u daar wel mee te tobben. Misschien denkt u wel dat dat heel moeilijk is. Ja, voor sommige mensen is dat wel heel moeilijk. In henzelf, maar van de Heer is dat niet moeilijk. Nee. U mag uw knieën buigen. En zegt, Heer, nou kom ik bij. Hij zegt, Heer, wat vindt dat nou fijn dat u komt? Vertel eens, wat is uw nood? Dus dat doe je in het gebed. Dat doe je ook door zijn woord te lezen en te overdenken. Want hij komt tot ons in het gewaad van zijn woord. Zo wandelt hij onder ons. Dat doe je ook door naar zijn huis te gaan. waar hij zijn woord laat prediken en waar zijn stem door middel van de stem van een prediker klinkt. Het dus niet mijn persoon is belangrijk, maar wel mijn opdracht, mijn ambt. En als ik dus hier in het midden van de gemeente zeg, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, dan hoort u op dat moment de Heer Jezus tegen u praten. Zult u dat onthouden? Dat de Heer dus door middel van een ambtsdrager, een nietig klein mensenkind die even zondig is als u allemaal, zegt, nou, die stembanden van die man wil ik even gebruiken om daar aan de Waterdal aanwezig te zijn en mijn stem te laten horen. Dus daar hoeft u niet een hele reis voor te maken. Dat hoort u hier in dit gebouw. Dus dan laat de Heer zijn stem horen. Hij zegt, u mag dag en nacht bij me komen. Gebed. Ik heb een hele dikke Bijbel laten opstellen en die kunt u lezen. Waar staat er alles in wat u nodig hebt. Lees daar dan in. En u mag er ook gerust met een ander over praten. En als de broers op huisbezoek komen, dan vinden ze het fijn als u er eens iets over vertelt. Hoe dat nou functioneert in uw leven. Daar vragen ze ook naar. Kom tot mij. Gemeente, kom tot mij. Mag ik nou eens een vraag doen? Hoeveel minuten bent u daar nou per dag mee bezig? Minuten. Om nou uit jezelf weg te gaan en zeggen, Heer, nou kom ik hier bij u. Er zitten 60 minuten in een uur. U me nou alsjeblieft helpen. Hoeveel kwartieren? Hoeveel uren? Ben u er eigenlijk eens een uur mee bezig? Een uur lang. Heer, zou u zo even willen om... Of zitten uw gedachten alweer ergens anders? Ik moet zeggen... Heel eerlijk hoor, ik moet mezelf daar ook soms toe dwingen. Maar gemeente, hij is beschikbaar. Weet u, je komt jezelf zo tegen. Het zit hier niet goed. Bij mij. Toch nodig, hè? En toch mag ik komen. En dan ga ik nog iets zeggen. En dat heb ik in onze Dordtse leerregels gevonden. Dat staat ook in Matteüs 22. Hoe kom je nou in waarheid? Want we weten natuurlijk allemaal wel dat je op allerlei manieren kunt komen. Ja. Hoe kom je nou in waarheid bij de Heer? Is nou iedereen die bij de Heer Jezus kwam ook een kind van God? En is nou iedereen die bij hem kwam ook behouden? Pas geleden stond er een stukje in de krant van dominee van de Tang, dacht ik. En die zei dat zo heel duidelijk, dacht ik bij mezelf. Hé, dat heeft hij mooi gezegd. Een schoolkundige van een schooljaar. Want hoe zit dat nou met dat komen? Je zegt, komt. Het is niet onduidelijk toch, dacht ik zo bij mezelf. Komt! Dan ziet de Heer daar staan in het land van Galilea, misschien bij Capernaum in de buurt. En hij zegt, komt! En wat gebeurt er dan? Nou, in de eerste plaats zijn er sommige mensen, die hebben helemaal niet geluisterd. Dat gebeurde toen en dat gebeurt vandaag nog. Die luisteren helemaal niet. Die horen het wel, maar die luisteren gewoon niet. Die hebben te druk met hun aardse beslommeringen of zo. Ze luisteren gewoon niet. En dat blijkt ook wel, want dan kom je 2 dagen later op een verjaardag. Waar heb de dominee over gepreekt? Ja, moeilijk, ik weet het niet meer. Oh, jammer, niet geluisterd kennelijk. Anderen, die luisteren wel, maar die zeggen ja. dat is belangrijk. Ik zal er dus over nadenken. En volgens doen ze er helemaal niks mee. Dat zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 22 bij die gelijk. Kom tot de bruiloft. En de een heeft het ene excuus en de ander het andere excuus. Komt. Ik weet niet waar u bij hoort hoor, maar misschien hebt u geen zin om te luisteren vandaag. Dan zegt u, nou nee, laat maar. Ja, ik vind het wel belangrijk, ik zal het onthouden. Oké. Er zijn nog weer anderen, dat staat in de Duitse leerders, die komen wel, maar niet met hun gehele hart. Eventjes zo'n poosje. Maar ze nemen ook een heleboel van zichzelf mee en ze willen eigenlijk van het Koninkrijk Gods een soort gemengd gebeuren maken, de wereld en God. Dat gebeurt ook. Er zijn een heleboel mensen bij de Heer gekomen. Maar die hebben niet gedaan wat hij zei. De rijke jongeling bijvoorbeeld. De Heer zei, jongen, wat ben ik blij dat je bent. Nou, mankeert er nog één ding aan. Je hebt een boezemzonde en dat moeten we ook wegdoen. Dus dat hele spul van je, dat verkoop je en je komt terug en je wordt mijn discipel. En dan ben je voor eeuwig behoudend. De Heer raakte die jongen in zijn boezemzonde. En u weet de uitkomst van de geschiedenis. Hij ging terug. En heeft het advies van de Heer niet opgevolgd. En dus ging hij voor eeuwig verloren. Dat kan dus, hè? En de Heer voegde zelfs nog bij in de bergreden dat er velen zijn. Die het wel horen, maar het gewoon niet doen. Velen. Niet weinig, nee, heel veel. Gewoon niet doen. Sommigen doen het wel, maar dan ook nog niet oprecht. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Orpa. Of aan Demas. Of aan Judas. Die doen het wel. Die horen de nood en die doen het ook. Die komen bij de Heer. De Heer, u bent de zaligmaker. U gaat uw discipel zijn. En dan worden ze discipel. En dan valt het tegen. Ja, want die last die ligt er wel. Hè. En dan gaan ze terug. Een heleboel voorbeelden in de Bijbel. Alexander en Hymenaeus. Er staan niet weinig in. Er staan een heleboel in de Bijbel. Mensen die aanvankelijk wel een discipel waren. Johannes 6, vers 66. Velen wandelden niet meer met hem. Dus dat is allemaal in de Bijbel staat dat. Hè? Niet luisteren. Wij luisteren maar vergeten. Wij luisteren niet doen. Wij luisteren en tenslotte toch weer teruggaan. Ja. En dan zegt de Heer Jezus aan het slot van de broodrede in Capernaum. Peter, willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? Dan mogen we het avond van mijn bedienen. Willen jullie ook niet weggaan? Net als Orpa terug naar Moab en zo. Maar net als die andere mensen die Capernaum. De een zegt, valt toch tegen, dus laten we maar weer gewoon naar ons visbedrijf gaan en zo. Wil je ook niet weggaan? En dan gaat de Heer iets vertellen en laat hij iets zien in de Bijbel. Van het oprechte komen. En Jezus zegt, Petrus, Heer, waar moeten we naartoe? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Het is zalig Simon Bariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Komt. Wat is dan dat rechte, ware komen? Mag ik daar ook nog een paar dingen van zeggen? Die komen er nou in oprechtheid. En gemeente, ik hoop dat u begrijpt, het is niet een systeem. Hè? Het is niet eerst dit dan dat. Zo is het niet. Maar als je nou dat eerste punt neemt en dan dat we onszelf gaan zien zoals God ons ziet. En wat is het nu? Wat is nou die ware avondmaal? Wat weet hij nou van binnen? Wat is zijn ervaring, zijn zielservaring? Nou, drie dingen. In de eerste plaats, als hij naar zichzelf kijkt, dan is hij een groot beest voor God. Dat staat gewoon in de Bijbel, dus dat zeg ik. Dat is iemand die weet, als het uit mij moet komen, dan is het een hopeloos gebeuren. Dat is gewoon de inleving van de ellende. En iemand die in waarheid komt, die weet daar gewoon van in zijn leven. Jeremia, ken uw ongerechtigheid dat je tegen de Heere gezondigd hebt. En het is een blijvende grondtoon en grondtrek in zijn leven. Dat hij een arm zondaar is voor God en blijft. En dat hij zich daar nog nooit bovenuit kan werken. En als hij zich er bovenuit werkt, dan is hij ver van zijn plek. Dus dat is één. Komt. Tweede plaats. Dat nou de Heere Christus de enige en de volkomen zaligmaker is. En dat ik voor mijn redding, voor mijn behoud, voor mijn toekomst, voor mijn uitkomst, niks heb te zoeken in mezelf, niks heb te zoeken bij anderen, niks heb te zoeken bij de duivel, want dat stelt allemaal teleur. Maar dat ik nou alleen terecht kan bij die volkomen gewillige en die volkomen beschikbare heiland. En dat ik dus, en dat is geloof, dat ik weggegaan ben uit mezelf en al mijn spul en alles wat ik had, en dat ik de toevlucht heb genomen tot hem. Want dat is geloof. Dat is de toevlucht nemen tot die ene en volkomen zaligmaker. En dat hij me welkom heeft gegeten en zegt, mijn kind, wat ben ik blij dat je bent. Dat is het tweede. Dat je bij die oudste broeder terecht kunt. En dat hij alles weet en alles ziet en alles hoort en zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van aard. Laat ik het nog anders, dat u zielsbevindelijk weet, hè, dat de Heer Jezus uw heiland is. En dat wat er ook gebeurt in deze wereld, wat er ook gebeurt in uw leven, hij de enige is. En al het andere is het niet. Nou, dat is een behaagde, zegt Paulus, een zoon in mij te openbaren. Johannes en Petrus, een hele lange rij geloofhelden in de Bijbel. Kun je allemaal lezen. En degene die komen, dat in de derde plaats. Die keuren zichzelf dus af. Die krijgen Christus alle dagen nodig. En die begeren dat leven uit hem. Geloofsleven. In de derde plaats, die begeren tot eer van God te leven. En dat noem je met de oude uitdrukking een nauw leven. Ik hoop daar volgende week nog wel wat over te zeggen en zo, maar kijk, je hebt een losbandig leven. En sommige mensen verwarren het evangelie met een losbandig leven. Dus als je bekeert, alles mag. Nou, die mensen hebben denk ik nog niet goed in de Bijbel gelezen. Want als je de apostel Paulus leest, in de Galatenbrief, in de Korinthebrief, in de Efezebrief, dan wordt er heel wat gezegd. Ook over het christelijke leven. En weet u wat nou een kenmerk is van Gods kinderen? Die krijgen een heel nauwkeurig geweten. Dat is afgestemd op de schrift. Mag ik dit verband? Nee, dat doe ik niet. Maar dat wordt ook heel concreet. En dat krijgt op allerlei manieren handen en voeten. Leven in ware dankbaarheid. Dat is leven waarin God de hoogste plaats neemt. Zonder mij kun je niks doen. Nou, dat is het ware komen. Dat, ja. Kunnen we de Heer niet meer missen. En dat wordt dan, dat gaat ons hele leven doortrekken. In alles. Spreken, denken, doen, laten, noem maar op. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan maakt de Heer ook gelukkig. Maar kijk maar, dan staat er in het slot, ik zal u rust geven. We hebben Hebreeën 4 gelezen, dat gaat ook over de rust. En dan moet u eens even opletten wat er nou niet staat. Er staat niet, ik zal u een fijn leven geven. Nee, dat staat er helemaal niet. Dat is ook niet wat God in de Bijbel aan zijn kinderen belooft. Dat maken wij er wel eens van. En dan heb je een welvaartsevangelie en een voorspoedig evangelie. Mag u dan de goede dingen niet waarderen? Natuurlijk mag u dat waarderen. Gebruik het. Maak er gebruik van als u wat heeft. En u mag ook gerust op vakantie gaan. U mag ook gerust daar iets van gebruiken. Maar laat het niet uw hele hart innemen. De Heer zegt, ik zal u rust geven. Nou, dat is in de eerste plaats rust hier in dit leven. Kracht ook. Dat is innerlijk. Ja, dat je innerlijk als het ware vrede hebt met God. Vrede met je naaste. Vrede met je omstandigheden. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Want leven op de belofte, dat is niet eenvoudig. Er zijn wel momenten dat hij rust geeft. In alle golven en baren. Je rust in God. En dan kunnen er hele verdrietige dingen zijn. Rauw. Kwaad. Tegenslag. Dood. En als je op jezelf ziet, dan word je bang. Als je op de omgeving ziet, dan word je moedeloos en depressief. De Heere even laat weten dat hij van je afvalt. Mijn kind, je begrijpt het niet, het hoeft ook niet, maar ik geef rust. Weet dat ik eenzaam ben geweest. Weet dat ik ben gescholden. Weet dat ik geen goederen had op deze wereld. Maar weet dat ik de rust geef. In je ziel. En die verhouding met God weer herstel. Nou, dat is in dit leven. En in de tweede plaats. We hebben Hebreeën 4 gelezen. Wij gaan in de rust. Daar begon de schepping mee, hè? God heeft op de zevende dag gerust. En daar eindigt de wereldgeschiedenis mee. De rust voor God volk, een rust die er overblijft voor het volk Gods. En dat heeft Christus nu zijn volk toegezegd. Dat ze eenmaal zullen ingaan. In de plaats der heerlijkheid. Om dan eeuwig de rust. Nou, en daar is nou het avondmaal. Voor maar een beeld van. Want we doen dat. Totdat hij zal wederkomen. Op de wolken des hemels. Onbekeerde mensen. Onderzoek u zelf. Kinderen Gods. Laat die week van voorbereiding ook zijn gericht op de persoon van de middelaar. En gemeente, jongen, kom getrouw en vraag of de Heer deze dingen wil werken in uw leven. Tot eer van zijn naam. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 33, vers 10. Zijn machtige arm beschermt de vromen en wat er verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.